We willen met elkaar lezen een tweetal schriftgedeelten. In eerste plaats Handelingen 6 en daarna 1 Timotheus 3 vanaf vers 8. Eerst Handelingen 6, de eerste 7 versen en daarna 1 Timotheus 3 vers 8. 1 Timotheus 3 vers 8. Handelingen 6. Houdt uw Bijbeltje er vanmorgen echt bij? Want het zal af en toe nodig zijn om mee te lezen, zodat u ook beter kunt volgen en begrijpen waar het over gaat. Handelingen 6, vanaf vers 1 tot en met vers 7. En daar lezen we het woord van God aldus. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon, de dagelijkse verzorging, over het hoofd gezien werden. En de twaalf apostelen, riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, voor wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Het mooie is, dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet, een jodengenoot uit Antiochië. En zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Tot zover Handelingen 6. En dan maken we een klein uitstap naar 1 Timotheus 3. Waar de voorwaarden van die worden gesteld aan oudsten, maar ook aan diaken, te lezen zijn. En we lezen vanaf vers 8. De diakeren moeten evenzo als de oudsten, eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst. En het geheimnis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen ze dienen, als zij onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn. Geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. Tot zover. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. In onze samenleving is het ontzorgen van mensen een trend geworden. Je ziet bedrijven en instellingen er van alles aan doen om het hun klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hoe? Nou, door lastige werkzaamheden en moeilijke procedures uit handen te nemen. Hun motto is dat de klant zo moet worden ontzorgd dat hij of zij zich nergens meer druk over hoeft te maken. Nou, hoewel er ook wel misbruik wordt gemaakt door de commissie van deze ontzorgingstaak, is het ontzorgen van mensen wel een heel veelbelovende ontwikkeling. Want zeg nu zelf, wat is er mooier dan om ervoor te zorgen dat andere mensen minder zorgen hebben? Zeg nu zelf, het is toch geweldig als je iemand kunt ontzorgen waardoor hij of zij tijd en energie krijgt om andere dingen te doen. Voor zo'n iemand is dat met recht een hele zorg minder. Nou, ook in de eerste gemeente in Jeruzalem moest ontzorgd worden. Zij het niet meteen. Nee, aanvankelijk gaat alles heel voorspoedig. We lezen in vers 1 dat het aantal discipelen steeds toenam. De gemeente maakte dus een explosieve groei door. Sinds de Pinksterdag, toen 3000 Joden en Jodengenoten tot geloof waren gekomen, was deze gemeente geweldig gegroeid. En we lezen zelfs dat de gemeente dagelijks, kom er vandaag maar eens om, dagelijks in omvang toenam. We lezen dat in Handelingen 2 vers 47. En in korte tijd omvatte deze gemeente meer dan 5000 mannen. Zo lezen we in hoofdstuk 4 vers 4. Nou, of we daar even gemakshalve de vrouwen en de kinderen bij optellen, dan spreken we al gauw over gemeenten van enkele tienduizenden leden. Een megachurch, zouden we vandaag zeggen. Een kerk die notabene ook nog vol in de groei was. Want Lucas vertelt ons in hoofdstuk 5 vers 14, dat er steeds meer toegevoegd werden die in de Heere geloven. En er staat menigten van zowel mannen als vrouwen. Nou, deze megachurch, die in vele tientallen kleine huisgemeenten samenkwam, was daarnaast ook een multicultuurkerk, zouden we vandaag zeggen. Want Handelingen 2 vertelt ons dat van de 3000 Joden en Jodengenoten die op de Pinksterdag tot geloof kwamen, dat die afkomstig waren uit alle volken die er onder de hemel zijn. Ze kwamen dus uit alle delen van het toenmalige Romeinse Rijk. Een multiculturele populatie. En die wordt ook nog opgesomd, wat we lezen in vers 9 tot en met 11 van Handelingen 2, dat het gaat om Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, de streken van Libië, Romeinen, Cretenzen en Arabieren. Een hele multiculturele populatie. En aanvankelijk is de omvang van de gemeente en die multiculturele samenstelling geen enkel probleem. Kom maar vandaag de dag maar eens om. Maar wij lezen in het begin van Handelingen voortdurend dat die grote multiculturele gemeente eensgezind optrok. De gelovigen volharden in de leer van de apostelen en de gebeden, lezen we. Ze komen eensgezind bij elkaar in de tempel, breken het huis aan huis het brood en eten met elkaar in een geest van eenvoud en vreugde van het hart. Kortom, men was één van ziel, één van hart en ziel, en er was grote genade over allen. Ook lezen we dat ze alles gemeenschappelijk hebben. De rijken verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden de opbrengst daarvan onder hen die geld nodig hadden. Zodat er niemand gebrek leed, lezen we. Een ideale gemeente, niet waar? Een en al eensgezindheid. Maar de schijn bedriegt. Er is ook kaf onder het koren. Ananias en Safira blijken niet van die eerlijke, toegewijde gemeenteleden te zijn. Hun leugens en bedrog worden door God met de dood bestraft. En wat met Ananias en Safira gebeurt, is ook tevens de opmaat naar een andere zorg die de apostelen het hoofd moeten bieden. Een probleem dat de eenheid van de jonge gemeente bedreigt en het aanstellen van diaken uiteindelijk dringend noodzakelijk maakt. En daarover wil ik het vanmorgen met u hebben. Vanmorgen wil ik eens met u nadenken over drie punten. De noodzaak van diakenen, de voorwaarden voor diakenen en uiteindelijk de zegen van diakenen. Dat eerste punt, de noodzaak van diakenen. In hoofdstuk 6 vers 1 van Handelingen meldt Lucas dat de stormachtige groei van de gemeente ook groeistuipen met zich meebrengt. We lezen namelijk over een conflict tussen twee groepen Joodse christenen. Vers 1b, er ontstond gemor van de Grieks sprekenden tegen Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon, bij een dagelijkse verzorging, over het hoofd gezien werden. Waar de gemeente in eerste instantie één van hart en ziel was, daar is nu voor het eerst oneenigheid ontstaan. De Hebreeën krijgen dan een stok met de Grieks sprekende. De Hebreeën, dat zijn Aramees sprekende Joden die zijn geboren in Israël en die de Joodse tradities ten volle omarmen. Daarentegen waren de Grieks sprekenden, waren mensen die uit de diaspora, uit de verstrooiing kwamen, uit andere delen van het Romeinse Rijk kwamen. En zij hadden zich in Jeruzalem gevestigd om daar hun oude dag door te brengen en uiteindelijk ook daar te sterven. Deze, wat wij zouden noemen, allochtone Joden, spraken uitsluitend Grieks. En dat was in die tijd de internationale voertaal, zoals het Engels nu is. En deze Grieks sprekenden hadden ook de Griekse cultuur omarmd. Met andere woorden, zij kleden en zij leefden volgens de Griekse cultuur. Nou, je kunt je voorstellen dat die beide groepen, Grieks sprekenden en Aramees sprekenden, elkaar met argusogen bekeken. De Grieks sprekenden zagen de Aramees sprekende Joden als vrome traditionalisten. En op hun beurt zagen de Grieks sprekenden, de in Israël geboren Joden, de Aramees sprekende Joden zagen de Grieks sprekenden als mensen die de Joodse identiteit verkwanseld hadden. Nou, dat was natuurlijk een voedingsbodem voor wederzijds wantrouwen en ruzie. Omdat die Grieks sprekenden geen Aramees spraken, konden ze daardoor ook hun behoefte aan geld en aan kleding en aan andere middelen niet kenbaar maken. Zodat ze bij de dagelijkse verzorging over het hoofd werden gezien, hebben we gelezen. Er staat letterlijk, ze werden voorbij gezien. Er werd langs hen heen gekeken. Er was geen oog voor hen. En zodat ze begonnen te mopperen onder elkaar. Ze voelden zich verwaarloosd. Achtergesteld bij de weduwen van de Aramees sprekende Joden die wel aan hun trekken kwamen. Maar de oorzaak van dit probleem was niet zozeer kwade opzet van de Aramees sprekende Joden, maar ik denk een direct gevolg van de explosieve groei van de gemeente. De dagelijkse aanwas van nieuwe gemeenteleden maakte het noodzakelijk dat de verzorging van de weduwe anders geregeld moest worden. Dat er meer geordend, meer gecoördineerd moest gaan worden. En als ik dat dan zeg, gecoördineerd, organisatie, dan weet ik dat er christenen zijn die het woord organisatie een vies woord vinden. Ze zeggen, organisatie, dat hoort niet binnen de kerk of de gemeente. Natuurlijk is organisatie geen doel in zichzelf. We organiseren niet om te organiseren. Het is slechts een hulpmiddel. Maar we denken wel dat organisatie de christelijke gemeente helpt om beter te gaan functioneren als organisme. Als gemeente. Als het lichaam van Christus, waarin elke broeder of zuster tot zijn of haar recht komt. En vandaar ook dat we in onze gemeente het geregistreerde lidmaatschap kennen. Niet zozeer omdat de Bijbel dat voorschrijft, maar omdat wij daardoor een beter overzicht hebben wie er onder onze verantwoordelijkheid valt. Zodat er niemand achtergesteld wordt. Zodat er niemand over het hoofd wordt gezien of wordt verwaarloosd. De apostelen die onderkennen de noodzaak van organisatie bij de verdeling van geld en voedsel. Ze trekken zich de terechte kritiek van de Grieks sprekende weduwen aan en zijn zich er terdege van bewust dat zij dat werk er niet bij kunnen hebben. We lezen in vers 2: en de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Het beviel de apostelen niet. Dat zij de verkondiging van het woord moesten verwaarlozen om te assisteren bij het bedienen van de tafels. Zeg maar, om praktische hulp en ondersteuning te geven bij de verdeling van geld en goederen onder behoeftige gemeenteleden. Want tot en dan hadden de apostelen zich met die taak ook belast. Lucas vertelt hoe de gemeenteleden de opbrengst van hun verkochte bezittingen en eigendommen neerlegden aan de voeten van de apostelen. En waarom? Opdat zij zouden zorgen voor een eerlijke verdeling onder hen die dat nodig hadden. Maar tegelijkertijd hadden diezelfde apostelen hun handen meer dan vol aan het geven van onderwijs in de gemeente. In hoofdstuk 5, vers 42 schrijft Lucas: en zij, de apostelen, hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Als geestelijke leiders van de gemeente waren de apostelen dus elke dag druk bezig met het geven van onderwijs in de tempel en in de vele tientallen huisgemeenten in Jeruzalem. Ze konden dus het praktische werk van het verdelen van de geld en goederen er niet langer bij hebben. En zij wilden dit werk er ook niet meer bij hebben. Zij voelden zich niet door God geroepen om alles te doen. Maar ze voelden zich geroepen om zich te focussen op hun prioriteiten als geestelijke leiders van de gemeente. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Vers 4. Oudsten van de gemeente, die van alles een beetje willen doen, doen uiteindelijk helemaal niets. Prioriteiten stellen is daarom van groot belang. Oudsten dienen hun gemeente het beste door regelmatige studie van het woord en door gebed als hoogste prioriteit te zien. De gemeente wordt immers opgebouwd door de verkondiging van het woord en door de kracht van het aanhoudend gebed. En misschien moet ik die volgorde ook wel omdraaien. Eerst het gebed en dan het woord. Want zonder de kracht van het gebed kan het woord niet krachtig tot ons spreken. En daarom dat oudsten ook als priesters van de gemeente alle tijd en alle gelegenheid moeten hebben om volhardend te kunnen bidden voor de noden en behoeften in de gemeente. Om in gebed op de bres te staan voor hen die dat nodig hebben. Zowel in hun vergaderingen als op huisbezoek. Of zoals hier in de samenkomst. Verder hebben we gelezen, zijn oudsten geroepen om de gemeente te onderwijzen in Gods woord. Niet voor niets is het kunnen geven van onderwijs de enige voorwaarde van bekwaamheid die aan oudsten wordt gesteld in 1 Timotheüs 3. Regelmatige studie van Gods woord is dus nodig voor oudsten om geestelijk fris te blijven, om goed in te kunnen spelen op de noden en behoeften in de gemeente. En het feit dat de apostelen gedwongen waren om zich te beperken tot het woord en tot het gebed, laat mijn zinziens duidelijk zien hoe intensief zich ze daarmee bezig hielden. Hoeveel tijd en energie dit van hen vroeg. Iemand zei eens uit volle bewondering tegen de Amerikaanse predikant en theoloog Donald Gray Barnhouse: ik zou wel de wereld willen geven om de Bijbel zo te kunnen uitleggen zoals u. Waarop Barnhouse de man indringend in de ogen keek en zei: dat is ook exact wat het u zou kosten. Het zou u de wereld kosten. Oudsten, geestelijke leiders van de gemeente, moeten zich focussen op het woord en op het gebed. En dat is niet voor niets. Want ook zij hebben het bovenal nodig om afgestemd te blijven op het hoofd van de gemeente, Jezus Christus. Eén van ziel en geest met hem te zijn. Te gaan denken en doen zoals hij. Geestelijke leiders zijn daarom primair leiders die geestelijk willen denken en doen. Die er alles voor over hebben om hun levens te spiegelen aan hun opperherder, Jezus Christus. De Schotse prediker Robert Murray McChain, die al op 29-jarige leeftijd stierf, werd in zijn kortstondige bediening gekweld door vele ziekten. En toch heeft God hem wel op een bijzonder machtige wijze gebruikt in de verkondiging van het evangelie. En gevraagd naar zijn geheim, zei hij eens: de grootste behoefte, de grootste noden van de mensen is mijn persoonlijke levensheiliging. Persoonlijke levensheiliging vraagt ook van oudsten alle tijd en energie. En daarom dienen zij ontzorgd te worden door diakenen. En het is mede om die reden dat de apostelen direct maatregelen nemen om het conflict tussen de Aramees en Grieks sprekenden op te lossen en zo een scheuring van de Joods-christelijke gemeente te voorkomen. En ze laten daarbij zien dat zij de kunst van het delegeren verstaan. Dat zij verantwoordelijkheden durven te leggen in de handen van de gemeente. Ze roepen de gemeente bijeen. En ze geven opdracht uit te zien naar 7 broeders. Die gaan toezien op het verdelen van geld en goederen onder behoeftige gemeenteleden, in dit geval weduwen. We lezen in vers 3. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest. En van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Hoewel Lucas in dit gedeelte het woord diaken niet expliciet noemt, zijn de meeste uitleggers het wel over eens dat hier de basis wordt gelegd voor het latere diakenschap. En dat Lucas hier niet over diakenen spreekt, is ook vrij logisch. Hij spreekt alleen maar over diakonale bedieningen. Waarom? Omdat de gemeente toen nog in de kinderschoenen stond. De gemeente van Jeruzalem was nog volop in ontwikkeling. En pas veel later, als de gemeente meer en meer structuur hebben gekregen, zien we ook dat er gesproken wordt over oudsten en diakenen. Onder meer lezen we dat in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Die brief richt hij aan opzieners en aan diakenen. Kennelijk kennen deze gemeenten al een organisatiestructuur waarin de bediening van diakenen een officiële status had gekregen. Een status onderscheiden van het ambt van oudste of opziener. Nou, om voor de diakonale bediening van in aanmerking te kunnen komen, moeten de kandidaten, zo lezen we, die de gemeente voordraagt, voldoen aan 2 voorwaarden. In de eerste plaats, de kandidaten dienen goed bekend te staan. En in de tweede plaats, vol te zijn van Heilige Geest en van wijsheid. De eerste voorwaarde is dus dat de mannen die voorgedragen zijn, goed bekend staan. Dat er een goed getuigenis van wordt gegeven, zoals we hebben gelezen. En dat geldt zowel binnen als buiten de christelijke gemeente. Diakenen hebben een dusdanige verantwoordelijke taak dat zij vrij moeten zijn van elke beschuldiging. Dat hun levensstijl dus geen enkele aanleiding geeft tot kwaadsprekerij. Deze voorwaarde zegt dus iets over iemands karakter. En niet over zijn afkomst, zijn opleiding of maatschappelijke status. De apostelen stellen dus de innerlijke kwaliteiten van de betrokkenen veel hoger dan de uiterlijke kwaliteiten. Zoals vereisten ten aanzien van een christelijke levenswandel veel belangrijker zijn dan geestelijke gaven. Morele eisen worden hoger aangeslagen dan geestelijke eisen. Dat geldt voor alle bedieningen in de gemeente. Niet wat jij zegt, wie je bent en wat je kunt, is belangrijk. Maar wat belangrijk is, wat zichtbaar wordt in je leven binnen en buiten de gemeente. Dat maakt tot wie je werkelijk bent. Dus niet wat je, wie je zegt dat je bent en wat je kunt, maar wat zichtbaar wordt in je leven, binnen en buiten de gemeente. Dat maakt tot wie je werkelijk bent. En Paulus werkt dit uit in 1 Timotheüs 3, vers 8 tot en met 10. En daar lezen we het volgende. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn. Niet met 2 monden spreken. Niet verzot zijn op veel wijn. Niet uit zijn op oneerlijke winst. En het geheimnis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden. En daarna mogen ze dienen als zij onberispelijk zijn. Diakenen worden dus op dezelfde wijze beoordeeld, evenzo, als de oudsten. Er wordt gekeken naar hun morele eigenschap. En die morele eigenschappen zijn samengevat in het ene kernwoord eerbaar. De MBG vertaalt dit met waardig zijn. Het gaat dus over iemands karakter. Een diaken moet iemand zijn die respect afdwingt in de gemeente door zijn wijze van omgaan met mensen, met geld, met goederen. Iemand van wie je denkt, zo zou ik ook willen zijn. Hij praat niet iedereen naar de mond om problemen te vermijden. Nee, hij is in alles eerlijk, oprecht en integer. En dat doet hij tegenover iedereen. Hij maakt dus geen onderscheid des persoons. Hij doet zich niet anders voor om maar populair gevonden te worden. De waardigheid van de diaken blijkt ook uit de wijze waarop hij omgaat met drank, met geld en met zijn vrouw en zijn kinderen. Hij weet zich te beheersen qua alcoholgebruik. Hij is nooit onder de invloed van drank, maar streeft ernaar om voortdurend onder de invloed van de Heilige Geest te zijn. Hij is geen slaaf van zijn geld, want zijn liefde voor God is groter dan voor zijn geld. Hij durft ook te delen met anderen van wat hij heeft ontvangen. Ook dienen diakenen het geheimnis van het geloof vast te houden in een zuiver geweten. Diakenen geven dus blijk van een goed inzicht te hebben in de geloofsleer en daarna te handelen vanuit een zuiver geweten. Ze weten voor welke geloofsuitgangspunten ze staan en ze durven die ook uit te dragen, over te dragen aan anderen vanuit een diepe innerlijke overtuiging. Het is mede vanwege deze innerlijke kenmerken dat diakenen op de proef moeten zijn gesteld. Immers, om je dienst als diaken te kunnen vervullen, moet het voor de gemeente wel goed duidelijk zijn dat iemand daarvoor geschikt is. Aan de genoemde voorwaarden, zoals gesteld zijn, kan voldoen. Het vergt dus kennelijk tijd om iemand in de gemeente te zien zoals hij functioneert. En zoals hij blijk geeft van waardigheid en betrouwbaarheid. En daarom zeg ik, diaken worden niet primair erkend, maar veel meer herkend. Ze komen vanzelf bovendrijven in de gemeente. De gemeente is er op geen enkele manier door verrast als zo iemand zich beschikbaar stelt voor de functie van diaken. En ik denk dat dat een wezenlijk, niet te onderschatten, objectieve toetssteen voor ons is. Kan ik in de betrokken kandidaat iemand herkennen, een diaken herkennen? Dat is de vraag die u moet stellen. Kan ik in de betrokken kandidaat een diaken herkennen? De tweede voorwaarde die in Handelingen 6 vers 3 wordt genoemd, is dat de mannen niet alleen goed bekend moeten staan, maar ook vol van de geest en van wijsheid moeten zijn. Je zou kunnen zeggen, verdelen van geld en goederen, ach, dat is een praktische bekwaamheid. Maar ook een praktische bekwaamheid, een praktisch werk, daar kan heel veel mee misgaan. Zeker niet als het niet met wijsheid gepaard gaat. En dus moet ook een praktisch werk worden verricht door iemand die door de geest vervuld is en die wijsheid heeft. Het is opmerkelijk dat het Griekse woord wat in vers 1 van hoofdstuk 6 vertaald is met verzorging of met dienstbetoon, zoals de HSV dat zegt, dat het in vers 4 vertaald wordt met bediening. Met andere woorden, of het nu gaat om een praktisch of een geestelijk werk in de gemeente, het is een bediening. Ook praktisch werk in de gemeente is een geestelijke bediening. Want immers in de uitvoering van die praktische werkzaamheden dienen de betrokkenen, de diakenen, ook geleid te worden door de Heilige Geest. Hun diepste overtuiging en motieven moeten zijn geïnspireerd, doorademd door de Heilige Geest. En als dat zo is, dan zal God ook daar wijsheid geven. Hij zal hen met wijsheid bekleden. Dat is een praktisch en een geestelijk inzicht om de juiste beslissingen op de juiste tijd te nemen. En deze twee voorwaarden, vol zijn van de geest en vol van wijsheid, gaan altijd samen. Je kunt geen wijsheid hebben zonder de geest van God. Zonder dat je vol bent van de geest van God. Ja, kunt u zeggen, als we praktische werkzaamheden verrichten, ja, dan hoef je toch geen geestelijke kwalificaties voor te hebben. Maar dan ga je toch voorbij aan een belangrijk feit. Namelijk dat alle werk in de gemeente is een werk in de allereerste plaats voor de Heere. En daarmee dus een geestelijk werk. Wat geestelijke verantwoordelijkheid met zich brengt. De gemeente is immers het lichaam van Christus. Gelovigen zijn op grond van gemeenschappelijk geloof in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest ingedoopt in een geestelijk lichaam, de gemeente. Ze zijn dus met elkaar geestelijk verbonden. En daarom geestverwanten van elkaar. En elk werk in de gemeente is dan per definitie een geestelijk werk. Waar mensen voor nodig zijn die vervuld zijn met de Heilige Geest. En die zich door hem laten leiden in de uitoefening van hun taak. De 7 kandidaten die worden voorgedragen zijn allemaal mannen met Griekse namen. Naar alle waarschijnlijkheid voorgedragen uit de kring van de Grieks sprekenden. De gemeenschap die zich tekort gedaan voelde. Ze wisten immers het beste waar het probleem lag, welke nood moest worden geleden. En ze wisten ook welke mensen zich achtergesteld voelden. Ik vind het trouwens wel mooi dat dit ook iets laat zien hoe onbaatzuchtig en onzelfzuchtig de Aramees sprekende gemeenschap was. Want zij durfden deze diaconale bediening over te dragen aan louter vertegenwoordigers van de Grieks sprekende gemeenschap. Zouden wij hetzelfde durven doen? Activiteiten delegeren aan broeders en zusters die kritisch staan tegenover de ontwikkeling in onze gemeente. De gemeente draagt deze 7 kandidaten voor. En ze doen dat op basis van de criteria die door de apostelen zijn gesteld. Het zijn ook de apostelen die instemmen met hun kandidatuur, de voorbeden doen en hen de handen opleggen. Vers 6. Zij, de gemeente, leiden hen, die 7 broeders, voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. Het opleggen van handen heeft niet tot doel dat deze mannen vervuld worden met de Heilige Geest. Immers, we hebben met elkaar gelezen dat juist het vervuld zijn met de Heilige Geest, het vol zijn van de Heilige Geest, een voorwaarde was voor hun verkiezing. Nee, deze mannen worden door middel van handoplegging afgezonderd, aangesteld voor deze speciale taak. En zij bidden, de apostelen bidden, voor genade en kracht voor hun bediening. En dat de apostelen hierin de verantwoordelijkheid nemen, laat zien dat deze 7 mannen dus ook vallen onder hun geestelijke leiderschap. Ook de diakenen zijn verantwoording schuldig aan de geestelijke leiders van de gemeente. Ze zijn er immers vooral om die geestelijke leiders te ontzorgen in de praktische uitvoering van tal van diakonale taken. Filippus laat dat heel mooi zien. Filippus, één van die 7 die voorgedragen werden, die zich ontpopt tot een geweldig evangelist, die laat zien hoezeer hij zich bewust is van het feit dat hij een diaken is in dienst ook van zijn oudsten, van de apostelen. In hoofdstuk 8, vers 14 tot en met 17 brengt Filippus het evangelie in Samaria. En als daar mensen tot geloof komen, laat hij de apostelen Petrus en Johannes roepen om voor de Samaritanen te bidden en hen de handen op te leggen, opdat zij de Heilige Geest ontvangen. Niet Filippus als diaken doet dat. Nee, hij laat dit over aan de geestelijke leiders van de gemeente in Jeruzalem. En ik vind dat een geweldige illustratie van wederzijdse erkenning, goede verstandhouding en samenwerking tussen dienaren in de gemeente van Christus. Nou, mede in dit verband wil ik ook een antwoord proberen te geven op het feit of ook vrouwen in onze gemeente als diaken mogen functioneren. Ik weet dat binnen de veelheid van kerken en gemeenten in ons land daarover verschillend wordt gedacht. Heel verschillend zelfs. Maar ik denk dat het van groot belang is om te onderscheiden dat diakenen geen opzieners zijn van de gemeente. Ze zijn voor eerst helpers bij de werkzaamheden, bij de praktische werkzaamheden waaraan de oudsten niet kunnen toekomen. Hun diaconale werk valt dus onder de verantwoordelijkheid van de oudsten die de algehele leiding hebben in de gemeente. Diakenen hebben dus, zoals gezegd, geen regeerambt, zoals in vele traditionele kerken wel het geval is. En als we nou gaan kijken wat de Bijbel daarover zegt, dan pleit mijn zinziens vooral 1 Timotheus 3 vers 11 voor het toelaten van vrouwen tot de bediening van diaken. We lezen daar, en ik nodig u uit om met mij mee te lezen, de vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadsprekers, beheerst, trouw in alles. Nou, dat woordje evenzo, dat hebben we al eerder gezien toen het ging om mannelijke diakenen. Ja? We hebben daar gelezen dat ook voor diakenen, mannelijke diakenen, de kwalificaties gelden zoals die ook voor oudsten gelden. En nu gaat Paulus verder in zijn opsomming en hij zegt, na het Efesiën vers 8, waar het de mannelijke diakenen betreft, somt hij de voorwaarden op voor vrouwelijke, mijnzins, diakenen. Hij namelijk introduceert een derde categorie met hetzelfde woord evenzo in vers 11. En er staat niet hun vrouwen, zoals de NBG, mijnzins ten onrechte vertaalt. In de grondtekst en in de meeste Bijbelvertalingen wordt er, ook in de HSV, wordt gesproken over vrouwen. De vrouwen. De vrouwen in hun algemeenheid. En ik moet erbij zeggen dat het ook getrouwde vrouwen kunnen zijn, want dat kan het ook betekenen. Het spreekt over vrouwen, getrouwde vrouwen eventueel, in hun algemeenheid. Paulus zegt dus dat evenzeer als de mannelijke diakenen, ook de vrouwelijke diakenen eerbaar en waardig moeten zijn. Ze moeten dus net als de mannelijke diakenen respect afdwingen door hun eerlijkheid en integriteit. Maar hij voegt er nog twee voorwaarden aan toe die voor mannen niet genoemd worden. Hij zegt ook dat de vrouwen geen kwaadsprekers, geen roddelaars mogen zijn. En dat ze trouw, betrouwbaar moeten zijn. Kennelijk was kwaadspreken, roddelen, en dat is zonder een goede reden negatieve dingen over mensen doorvertellen. Kennelijk was kwaadspreken, roddelen in die tijd een zwakte van veel vrouwen. Ik zeg met name, en hoop ik, in die tijd. Een tweede argument dat de ruimte laat voor het aanstellen van vrouwen tot diakenen is mijns inziens de wijdere context van het Nieuwe Testament. Veelvuldig wordt er in het Nieuwe Testament gesproken namelijk over vrouwen die dienen, die zich dienstbaar opstellen. Denk alleen al aan de vrouwen die met de Heer Jezus Christus optrokken en hem dagelijks dienden. Maar er wordt ook gesproken over concrete vrouwen, Tabitha of Dorcas, een discipelin in Joppe, die zich onderscheiden door haar goede werken en liefdegaven voor de weduwe. En ik denk in de gemeente van Joppe. En we komen ook Euodia en Syntyche tegen. Medewerkers van Paulus, die zoals hij zelf zegt, samen met mij hebben gestreden voor het evangelie. Je kunt dat vinden in Filippenzen 4, vers 2 en 3. Maar ook van Prisca en Aquila wordt gezegd dat zij Apollos het evangelie hebben uitgelegd. En in 1 Timotheüs 5, vers 10 spreekt Paulus over weduwen die allerlei diaconale taken mochten vervullen in de gemeente. Niet in de laatste plaats spreekt Paulus in Romeinen 16 ook over Febe, een vrouw die expliciet een diaken wordt genoemd. Een diaken te Kengrieën, een havenstad van Korinthe. Paulus schrijft over haar als een vrouw die hoog in aanzien staat. En dus moet de gemeente van Rome haar op gepaste wijze ontvangen en alle mogelijke hulp geven. Want, zegt Paulus, ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Resumerend denk ik dat we mogen stellen dat in de tijd van het Nieuwe Testament ook vrouwen op vele wijze betrokken waren in het gemeentewerk. Ook weten we dat in die tijd de taak en de positie van de diaken nog niet zo helder omschreven was zoals we dat nu kennen. En dat deze bediening nog volop in ontwikkeling was. En niet in de laatste plaats zien we dat Febe een diaken genoemd wordt. En dat 1 Timotheüs 5 en 1 Timotheüs 3 de voorwaarden vermeld voor het aanstellen van vrouwelijke diakenen. Nou, voeg eraan toe dat diakenen, net als de overige gemeenteleden, vallen onder toezicht van de geestelijke leiders, de oudsten, dan meen ik dat we mogen stellen dat ook de bediening van diakenen in de gemeente door vrouwen werd vervuld en mag worden vervuld. Dat brengt mij bij het derde en laatste punt. De zegen van diakenen. De zegen van diakenen voor de gemeente. Want door het aanstellen van diakenen, die zorgen voor een eerlijke verdeling destijds van geld en voedsel onder de weduwe, werd de eenheid van de gemeente hersteld. Grieks sprekende en Aramees sprekende Joden konden weer samen door één deur. En dat onder de zegen van de Heer, want we lezen in vers 7. En het woord van God verbreidde zich En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Ziet u dat Lucas niet in eerste instantie spreekt over de toename van het aantal gelovigen, maar dat hij spreekt over de verbreiding van het woord van God. Doordat er meer diakenen, doordat de diakenen konden worden aangesteld, konden de apostelen meer tijd en energie besteden aan de verkondiging van het woord. Met als direct gevolg dat het evangelie in de wijde omtrek bekend werd. En dat er nog meer gelovigen konden worden toegevoegd aan de gemeente. Nadrukkelijk zegt Lucas dat ook vele priesters tot geloof kwamen. En dat is opvallend. Want het waren juist de priesters die voortkwamen uit de kring van de Sadduceeën, die zich het felst hadden gezet tegen Jezus Christus. En tegen de verkondiging van het evangelie. En het is opmerkelijk dat juist deze priesters overtuigd werden door het woord van God. En zich bekeerden en ingingen op de roepstem van het reddende evangelie. Dat laat zien dat Gods zegen niet kan uitblijven als een gemeente eendrachtig samenwerkt in wederzijds respect en met erkenning van elkaars gaven en talenten. In zo'n gemeente wordt niemand over het hoofd gezien en, dat is de andere kant, blijft ook niemand aan de zijlijn staan. Zo'n gemeente wil God zegenen met groei. Groei in kwaliteit, in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook groei in kwantiteit, in de toeloop van nieuwe gelovigen door de verdere verbreiding van het evangelie. En dat laat ook zien dat de verkondiging van het woord, de verkondiging van het evangelie, de hoogste prioriteit moet hebben in de gemeente. Niet alleen op zondag in de kerk, maar zeker ook door de week in het maatschappelijk leven, buiten de kerk. Immers, een kerk die niet werft, zei iemand, sterft. Een kerk die niet missionair is, is als het zaad in de graan, in de akker, wat in de akker valt en niet opgroeit. Goed beschouwd kun je dus zeggen, is elke gelovige een dienaar in deze wereld, een diaken. Het is opvallend dat het Griekse woord diakonos, wat met, dus vertaald wordt met dienaar of diaken, in de Bijbel maar 3 keer wordt gebruikt als het gaat om diaken. En veel vaker als het gaat om bediende of dienaar, dienstknechten. In die tijd was het dienen van mensen vooral slaafwerk. Het was minderwaardig werk, waar verachtelijk op neergekeken werd. Diakonos, dat betekent zoiets oorspronkelijk als door het stof gaan, door het vuil gaan. En het is opvallend daarom dat de Heer Jezus dit woord, diakonos, dit woord bedienen, dienen, in de mond neemt. Hij gebruikt dit vuile werk van het dienen van mensen, dit diakenen, tot voorbeeld als hij tegen zijn discipelen zegt, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar, uw diaken zijn. En als de discipelen aan de avondmaalstafel weer met elkaar wedijveren wie toch wel de belangrijkste van hen is, dan zegt Jezus opnieuw, bij jullie moet dat niet zo zijn, maar de belangrijkste onder jullie, moet zijn als de jongste. En wie leiding geeft als iemand die dient, die diakent. Want wie is belangrijker? Hij die aanlegt of hij die dient, bedient, diakent. Is het niet die hij die aanlegt? Ik echter, zegt Jezus, ben in uw midden als iemand die dient, die diakent. Voelt u welk zwaar gewicht deze woorden van Jezus hebben? Het laat zien dat je, als je naar een leidinggevende positie in de gemeente streeft, je voor eerst moet opvallen door een dienende houding. Om leiding te kunnen geven, moet je eerst weten wat het is om een dienaar, een diaken te zijn. En om te kunnen dienen, moet je voor eerst discipel willen zijn. Je kunt niet dienen als je niet bereid bent om als discipel, als leerling van Jezus Christus in de voetsporen van je leermeester te gaan. Als je er niet van doordrongen bent dat je de weg van zelfverloochening wilt opgaan. Want dat is de opdracht van elke gelovige. Van elke kerk of gemeente. Of zo iemand is, zei, een kerk die niet dient, dient tot niets. Als ik het persoonlijk zou willen maken, een kerklid, een gemeentelid,
die niet dient, dient tot niets.
Gemeente, ik wil afronden. We hebben 3 lessen geleerd. In de eerste plaats dat oudsten hun prioriteiten moeten kennen. Ze zijn in de eerste plaats geroepen om geestelijke leiding te geven. En dat is van het grootste belang voor de gemeente. Kerken en gemeenten gaan het vandaag aan kapot als hun leiders opgaan in allerlei tijdverslindende zaken, maar hun primaire verantwoordelijkheid verzaken. En dat is het woord en het gebed. Tweede plaats, diakenen worden aangesteld om oudsten te ontzorgen ten behoeve van de gemeente. Dat betekent dat ze vele praktische uitvoerende werkzaamheden uit handen mogen nemen. Maar het kan niet zo zijn dat dit praktische werk uitsluitend door de diakenen wordt gedaan. Nee, ze verdienen daarin de steun van de hele gemeente. De regel die zo vaak bij zoveel verenigingen en stichtingen en instellingen in onze samenleving ziet, dat 20% van het werk, dat 20% van de mensen 80% van het werk doet, dat mag in de kerk of gemeente niet worden teruggevonden. Niemand kan alles tegelijk doen en dan ook nog eens een keer goed doen. Daarvoor zijn er vele handen nodig. En gemeenteleden zijn het dus aan hun hoofd, de Heer Jezus Christus, het hoofd van de gemeente, verplicht om zich met de hun gegeven gaven en talenten zich in te zetten en mee te werken aan het uitdragen van het evangelie. In de derde plaats zien we dat God de gemeente zegent, waarin alles op alles wordt gezet om hem te willen gehoorzamen. Waarin niemand aan de zijlijn blijft staan, waar niemand over het hoofd wordt gezien, waarin elk weer tijd en energie wil geven aan het werk in en door de gemeente. Ik weet wel, we kunnen niet allemaal oudsten of diakenen zijn. Maar we hebben wel allemaal dezelfde diakonale bediening. Dr. Martin Luther King zei eens: iedereen kan groot zijn, omdat iedereen kan dienen. Niet iedereen kan groot zijn in de ogen van de wereld, dat is waar. Maar we kunnen wel de grootste zijn in Gods koninkrijk door elkaar te willen dienen naar het voorbeeld van Jezus zelf. Dat hebben we ook vanmorgen gehoord bij het kindermoment. En daar mogen we zeggen dat we nooit meer op Christus zullen lijken. We zullen nooit meer op Christus lijken dan wanneer we in zijn gezindheid elkaar willen dienen. Amen. We willen graag in aansluiting op de woordverkondiging dat lied weer zingen: Ik wil jou van harte dienen. En we zullen dat doen inderdaad met die gezindheid van Christus in ons hart. Dat we dat als het ware naar elkaar willen uitspreken: Ik wil jou van harte dienen in deze gemeente. Wel mag gecollecteerd worden.